is de schriftlezing Romeinen 8, vers 24 tot 39.
Want wij zijn in hope zalig geworden. De hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Want hetgeen iemand ziet, waarom zal hij het ook hopen? Maar indien wij hopen hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met lijdzaamheid. En desgelijks komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort. Maar de geest zelf bidt voor ons, met de onbesprekelijke zuchtingen. En die de harten doorzoekt, weet welke de mening des geestes is, terwijl hij naar God voor de heiligen bidt. En wij weten dat degenen die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd, ten beelde des zijns zoons gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broederen. En die hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Wie ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ook ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene Gods? God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is, ja, wat meer is, die ook opgewekt is, die ook ter rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard? Gelijk geschreven is, want om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. Wij zijn geacht als schapen der slachting. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons lief heeft, die ons lief gehad heeft. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Heere.
Gemeente, we willen stilstaan bij het gelezen schriftgedeelte. Hoewel ik, als ik het thema noem straks, dat heb ik ontleend aan vers 31 van Romeinen 8, waar Paulus zegt, zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Geliefde gemeente, broeders en zusters, jongelui, jongens en meisjes. Jongens en meisjes, stel je eens voor dat er op Urk dat er een hardloopwedstrijd georganiseerd wordt. Zomaar spontaan een hardloopwedstrijd voor mannen. En stel je voor dat een van die mannen die meedoet, dat jouw vader is. Dan sta jij aan de kant en dan zeg je van, va, zet hem op. Want je wilt graag dat je vader, dat die wint. En misschien zeg je wel tegen je vriendje of je vriendinnetje, wil jij ook mijn vader aanmoedigen? Waarom doe je dat? Omdat je voor je vader bent. Je bent voor je vader. Wel, die betekenis heeft het woordje voor, ook in Romeinen 8, vers 31, die tekst die ik net noemde, hè, waar Paulus zegt, zo God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Hè, Paulus die weet dat God voor hem is, dat God voor de gelovigen is, aan wie hij deze brief ook schrijft. God is voor ons. Eigenlijk klinkt in die woorden de naam van de Heer Jezus door. Immanuel. God met ons. God voor ons. Maar jongens en meisjes, als je een vergelijking maakt, dan gaat dat natuurlijk ergens altijd weer, kun je dat altijd weer niet helemaal doortrekken, gaat ergens altijd weer mank. Want als jij voor je vader bent met die wedstrijd, dan kan je vader nog wel verliezen. Je kunt hem aanmoedigen, maar misschien is hij toch wel niet de snelste. Maar als God voor ons is, dan kunnen we nooit meer verliezen. Dan ben je nooit een loser. Dan zul je altijd goed uitkomen. Wel, als je dat nu weet, als je nu gelooft, dat wil zeggen zeker weet dat God voor je is, dan is dat toch wel het mooiste van je leven. Niet waar? Als je mag weten, mag leven, mag werken, naar de kerk mag gaan, allerlei dingen mag doen, dat je weet, God is voor mij. Niet tegen mij. Stel je voor dat dat waar was. Dat God tegen mij was. Maar als je mag weten dat God voor je is, dan is dat heel mooi. Er is een mooi lied dat zegt, als God mijn God maar voor mij is, wie is er dan mij tegen? We voelen wel aan dat dat lied rechtstreeks ontleend is aan Romeinen 8. Het thema is vanmiddag, als God voor ons is. Dan drie dingen. Dan is er reden om te hopen. Dan hebben we houvast. Dan is er zekerheid. Dus als God voor ons is, dan is er allereerst reden om hoop te hebben. Gemeente, als je zo'n preek houdt die een onderdeel is van een serie preken, en dat is deze preek, dan is er altijd een beetje gevaar natuurlijk dat je dingen die je in je eigen gemeente bekend veronderstelt op grond van eerdere preken, dat dat hier dan niet zo is. Maar laat ik er kort wat over zeggen. Vorige week zondag heb ik gepreekt over die teksten uit Romeinen 8 die gaan over het zuchten. Schepping die zucht. En dan zegt Paulus, ook wij zuchten. He, God, de gelovigen, de kinderen van God, ook wij zuchten. En het thema was toen zuchten met pijn en met hoop. Zuchten met pijn. Maar waarom nog zuchten met pijn eigenlijk? Als je die heerlijke dingen mag bezitten waar Paulus over spreekt in de Romeinenbrief. Hè, de rechtvaardiging door het geloof alleen. U kent het wel wat Maarten Luther weer voor de dag gehaald heeft. Die geweldige rijkdom dat je enkel door te geloven mag weten dat het goed is tussen God en jou. Dat je gerechtvaardigd bent, dat God je vrijgesproken, Christus veroordeeld, de gelovigen vrijgesproken, die mondelijke ruil. En daar spreekt Paulus over in ruime mate in deze brief. En dat heeft zijn weerga ook niet, zijn weerslag ook zeker in zijn leven. Want op grond van daarvan, om maar eens wat te noemen, zegt hij ook dat hij niet een geest van vreesachtigheid gekregen heeft, maar een geest van vrijmoedigheid, waardoor hij tegen God durft te zeggen, nota bene, tegen God, Abba Vader. Zulke rijke dingen. Mag Paulus weten, mag Paulus beleiden, mag hij zeggen, en hij heeft het betrekt in de gemeente er ook in, de gelovigen in de gemeente, en daar zegt hij dat ook van. Dus waarom nog zuchten, als je zulke rijke dingen mag weten en die aanwezig mogen zijn in je leven. Waarom? Omdat, zoals Paulus dat zegt in dit gedeelte ook, de aanneming tot kinderen en de vernieuwing van het lichaam, dat ze die nog verwachten. Dat is nog geen werkelijkheid. Dat heb je nog niet in handen. De aanneming tot kinderen. Je moet goed begrijpen wat daar precies mee bedoeld wordt. Als Paulus dat verderop zegt, want eerder heeft hij gezegd dat hij weet dat hij aangenomen is tot kind. Geadopteerd. Maar vervolgens zegt hij verderop in de Romeinen 8 ook nog weer dat hij die aanneming tot kinderen verwacht. En wat bedoelt hij daarmee? Nou, volgens mij bedoelt hij daarmee dat hij zegt van ja, ik weet wel dat ik een kind van God ben geworden door het geloof, dat God mij aangenomen is als kind. Maar weet je, dat moet straks ook nog gezegd worden in het oordeel. Als Jezus terugkomt en de boeken opengaan, dan moet dat dan ook nog maar gezegd worden. Openlijk verklaard worden. Dit is een kind van God. En u voelt wel aan, dat zult u ook hebben als u de Heer mag kennen, dan is het niet altijd zo duidelijk. En dan heb je toch nog altijd wel iets bij je van ja, maar straks, dan oordeelt God mij toch nog. En dan komt alles openbaar. Dan gaan de boeken open en dan is er niks verborgen. Alles wat ik gezegd heb, wat ik gedaan heb, wat ik niet gedaan heb, niet gezegd heb, soms nog erger dan wat ik gezegd heb, en ga zo maar door. Dan komt dat allemaal nog weer aan het licht en dan snap je wel dat je, terwijl je mag weten dat je kind van God bent, dat je de Heer Jezus lief hebt gekregen, je kunt op allerlei manieren zeggen, maar dat er dan toch ook nog wel een bepaald uitzien is, een verwachting is naar dat wat komt. En zeker als het gaat over de vernieuwing van het lichaam, dat is nog geen werkelijkheid. Dat is ons wel beloofd, dat is wel toegezegd, dat is de kinderen van God wel toegezegd, maar dat hebben we nog niet in handen. He, ons kind dat gehandicapt is en dat in de Heere gelooft, dat is niet genezen. Dat is nog een kind met die moeite. Straks, dan wordt het anders. Nou, en op grond daarvan spreekt Paulus dan over hoop. Hoeveel onvolkomens er ook is in het leven en er ook nog overblijft in het leven van het kind van God. Wij verwachten, terwijl we al heel veel, eigenlijk alles al gekregen hebben, wij verwachten ook nog wat. Wij verwachten de aanneming tot kinderen en de verlossing van het lichaam. En Paulus drukt dat in vers 24 uit met de woorden, want wij zijn in hoop zalig geworden. In hoop. Nou, als het in de Bijbel gaat over hoop, dan moeten we altijd goed in de gaten hebben wat daarmee bedoeld wordt. Om te beseffen wat hier bedoeld wordt. Hoop betekent in dit verband geen onzekerheid. Dat moeten we nogmaals goed in de gaten hebben. Want in ons gewone taalgebruik gebruiken wij het woordje hoop niet zo. In ons gewone taalgebruik, dan zit als wij het woord hoop gebruiken, zit daar een stukje onzekerheid in. Kijk, ik hoop vanmiddag dat deze preek door u begrepen wordt. Ik hoop vanmiddag dat ik de goede woorden gebruik, zodat ook de jongelui in de kerk, zelfs de kinderen in de kerk, het zullen begrijpen. Maar ik weet het niet zeker. Misschien heb ik toch wel niet de goede woorden. Misschien maak ik het ook nog, toch nog wel weer te moeilijk. He, dus ik weet het niet zeker. Ik hoop het wel. Nou, zo gebruiken wij het woord hoop. Maar bij het hebben van de hoop, zoals Paulus dat hier bedoelt, is er juist geen sprake van onzekerheid. En dat moet je goed zien. Als Paulus zegt in vers 24, want in hoop zijn wij zalig geworden, dan bedoelt hij de zaligheid, het behoud, is zeker. Ik weet het zeker. Maar het gaat om een zaligheid die de gelovigen nog niet zien. Om heel eenvoudig te zeggen, we zijn nog niet in de hemel. He, als je de Heer hebt lief gekregen, als je tot geloof bent gekomen, dan weet je wel dat die hemel komt, dat je die ooit ontvangt, dat je daar terechtkomt. Maar we hebben het nu nog niet. We hebben het nog niet te pakken. We hebben het nog niet in handen. Kijk, en daarom zegt Paulus, maar wij hopen er wel op. Met een zekere hoop. En het woord hopen, dat is dan haast eigenlijk wel een synoniem voor het woord geloven. Hopen, dat betekent in de Bijbel, in dit verband, iets zeker weten voor de toekomst. Denk maar eens aan Petrus die daar in de eerste brief over spreekt, in hoofdstuk 1. Dan heeft hij het over de hoop op het eeuwige leven ook. En dan zegt Petrus, gebruik daar het voorbeeld van een erfenis. Die erfenis, die ligt klaar. Die is voor ons bestemd. En die erfenis, zegt Petrus, die is onvergankelijk, onbevlekt en onverwelkbaar. Maar het gaat om een erfenis die je nog niet in handen hebt. Kortom, wij hopen erop. Dat betekent het woord hopen. Hopen is in onze tekst een woord dat aangeeft dat je nu al weet dat je straks iets krijgt. Met helemaal zekerheid, volkomen zekerheid. En dat dus omdat God voor de gelovigen is. Hij is voor de gelovigen omdat ze hem door het geloof zijn toegevallen. Ze zijn door het geloof gerechtvaardigd. Ze hebben geen geest van slavernij ontvangen, waardoor ze opnieuw bang worden. Maar de geest van aanneming tot kinderen hebben ze ontvangen, door wie ze zeggen, Abba, Vader. Maar gemeente, dat hopen, en dat we nog in de situatie van hopen zijn, en we weten zeker, Gods kinderen weten zeker dat ze het krijgen, maar nog niet hebben, dat we in die situatie zijn, dat kunnen we ook wel begrijpen, dat Paulus in vers 25, maar indien wij hopen hetgeen we niet zien, zo verwachten wij het met lijdzaamheid. Dat hij het woord lijdzaamheid daar gebruikt. He, als je het hoopt, dus wel zeker weet dat je het straks krijgt, maar nog niet in handen hebt, dan verwacht je het met lijdzaamheid. Met volharding. Lijdzaamheid, zegt de Statenvertaling. Nou, dat is best een mooi woord in dit verband. Want dat betekent eigenlijk dat je bereid bent om lijden te ondergaan. Je kunt het inderdaad ook wel vertalen met volharding. Dat hopen dat veronderstelt lijdzaamheid. Je wilt lijden ondergaan. Juist ook vanwege het feit dat je weet dat God zijn woord houdt en er niet op terugkomt. In vers 25 lezen we dat woord. Hopen veronderstelt lijdzaamheid, veronderstelt volharding. Dat begrijpen we wel. En tegemeet gelijk gemeente begrijpen we dan ook wel waarom Paulus dan in dat gedeelte de Heilige Geest daar weer bij haalt. Want als het gaat over volharden, lijden willen ondergaan, bereid zijn lijden te willen ondergaan, als het daarover gaat, dan begrijpen we wel dat we dat volharden nooit in eigen kracht zullen kunnen volhouden. En dan brengt Paulus in de versen 26 en 27 weer de Heilige Geest ter sprake. Want in die zwakheid, in die moeite om het vol te houden, wie zouden we zijn als de Heilige Geest er niet bij was? Als we niet zouden terug kunnen vallen op de Heilige Geest die ook beloofd is. He, want, zegt Paulus, wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. He, de weg naar het verkrijgen van de erfenis, die kan lang en moeilijk zijn. Er kan zich onderweg heel wat afspelen. Een gelovige kan op die weg door van alles en nog wat weer in de moeite komen. He, je moet maar te maken krijgen met geloofsvervolging. He, Paulus die gebruikt in dit gedeelte een woord uit Psalm 40 waar het gaat over dat christenen wel eens slachtschapen, als slachtschapen beschouwd worden. Nou, dat gebeurt in deze wereld, dat mensen als slachtschapen behandeld worden, de dood worden ingejaagd. En toen ik vanmorgen deze preek hield in de Ichtersgemeente, toen kwam ik vlak voor de dienst, kreeg ik een berichtje nog om verzoek om voorbeden van een jong echtpaar dat hun derde kindje verwachten. Een eerste kindje was niet levensvatbaar. Tweede kindje hebben ze mogen ontvangen. Maar het derde kindje leek weer niet levensvatbaar te zijn. 13 weken zwanger. En dat hoor je dan vlak voor de dienst. En dan preek je over deze dingen. He, het moet je maar op je pad komen. En dan kun je wel 100 keer zeggen, ja, maar ik geloof, enzovoorts. Maar wat een moeite. Maar de Geest komt Gods kinderen te hulp, staat er. Ook als ze niet weten wat ze bidden moeten. De dingen niet onder woorden kunnen brengen. Ik heb het in de tijd dat ik predikant ben wel eens meegemaakt dat een meisje bij me kwam en zei, dominee, ik kan niet meer bidden. Wilt u voor mij bidden? Toen heb ik gezegd, ja zeker wil ik dat doen. Dat zal ik doen elke dag. Maar weet je dat er nog iets veel rijkers is? Je mag God, de Heere, herinneren aan wat staat in Romeinen 8, dat de Geest voor ons wil bidden met onuitsprekelijke verzuchtingen. Wij weten niet wat we bidden zullen, gemeente. Maar Hij is in onze gebedsarmoede onze rijkdom en Hij pleit voor de gelovigen. Broeders en zusters, misschien herkent u het wel in uw leven. Die onmacht om te bidden. Wat zullen we bidden? Wat zullen we nou bidden vandaag? Als het gaat over Oekraïne, als het gaat over Rusland, als het gaat over al die gebieden in de wereld waar honger is en dorst is, waar oorlog woedt, waar natuurrampen plaatsvinden, waar de gevolgen van onze leefwijze enorm zijn, enzovoorts, enzovoorts. Wat zullen we bidden in de stikstofcrisis? Wat zullen we bidden voor onze overheid? Wat zullen we bidden, gemeente? Wij weten niet wat we bidden moeten. Wat zullen we bidden voor onszelf als het gaat over de moeite van het leven? Wat zullen we bidden? Ik weet het soms niet, gemeente. Maar wat een troost. De Geest bidt met onuitsprekelijke verzuchtingen. Dus met gebeden die niet eens uit te spreken zijn. En hij weet wat hij bidden moet. En dat staat ook in dit gedeelte. Hij weet precies wat hij bidden moet. Hij weet precies hoe hij het bij God moet neerleggen. Vanuit onze nood. De Geest bidt volgens Gods wil voor de gelovigen. Wat een rijkdom. En als ik dat zo bedenk, gemeente, is mijn dagelijkse gebed. Vooral ook wel Heilige Geest wil ook zo voor mij bidden. Wilt u voor ons allemaal zo bidden? Wilt u bidden voor dat jonge echtpaartje? Dat zo'n verdriet heeft. Wilt u bidden voor die mensen die weer te horen hebben gekregen dat het niet goed was bij de dokter? Wilt u zijn met dat gezinnetje die een jonge meid van 18, 19 jaar naar het graf hebben moeten brengen. Een gezond kind door een ongeluk omgekomen enzovoorts. Wilt u bidden als wij niet kunnen bidden? De Geest bidt voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Wilt u voor ons bidden, Heere, als ik meende u te mogen kennen. Ik heb uw naam beleden, maar er is zoveel in mijn leven wat voor aanvechting zorgt dat ik soms wel leef met de vraag, is het eigenlijk wel goed met mij? Ik heb het ooit gezegd, maar klopt het wel? Wilt u voor mij bidden, Heilige Geest, en mijn nood bij de Heere God brengen? Gemeente, en zo blijft de hoop levend en de volharding. Zo mogen we het zeggen. En wat mag dat een troost zijn, juist ook in onze ongemakkelijke tijd, met al zijn bedreigingen en moeiten, in deze ongemakkelijke tijd, met al zijn verleidingen ook en onze gevaren. En vanmorgen na de dienst hadden mijn vrouw en dochter en ik hadden we een gesprek over opvoeding, onze kinderen, die kleinkinderen, die onze kleinkinderen krijgen, die voor ons kleinkinderen zijn. Wat leven ze, welke tijd leven ze? Mijn vrouw zei, ik ben blij dat wij door die opvoeding heen zijn gegaan en dat we een bepaalde leeftijd hebben. En toen spraken we erover, mag je eigenlijk wel zo spreken? Moet je niet in vertrouwen leven dat de Heer ook vandaag helpt bij het opvoeden? En ook deze werkelijkheid, zal de Geest niet bidden voor ons en onze nood ook bij de Heer willen brengen? Ook als het gaat over opvoeding in deze tijd, waarin onze kinderen constant worden beziggehouden met van alles en nog wat. Gemeente, laten we nooit denken dat we de dingen in eigen kracht kunnen, maar laten we moed putten uit dit gedeelte, op grond waarvan je hoop mag hebben. Je mag altijd hoop hebben. We staan met hoop in het leven als het goed is. Als we de Heere kennen, dan is er reden om te hopen. Er was zo'n sticker destijds. Hè? Er is hoop. En zo is het ook. Er is hoop. Zeker. Het tweede, gemeente, dat is als God voor ons is, dan is er hou vast. En bij dat punt kijk ik naar vers 28a. Waar staat, en wij weten dat degenen die God lief hebben, alle dingen meewerken ten goede. Nou, dat is nogal wat, hè. Als je dat zegt, dat zijn woorden waarmee we wel eens zo wel eens geen raad weten en onze vragen bij hebben. Alle dingen die meewerken ten goede, ook de moeilijke dingen. Ook de vreselijke dingen, ook de rampzalige dingen in ons leven. Waar ik er net wat van opnoemde. Alles werkt mee ten goede. Ja, ook die handicap van dat kind van mij. Van dat kleinkind van mij. Ook die moeilijk te verwerken boodschap van die arts. Ook dat sterven van die geliefde. Van mijn man, van mijn vrouw, van mijn kind soms. Kleinkind. Gemeente, zo staat het hier wel in het woord van God. Alle dingen meewerken ten goede. Dat betekent dus ook tegenslag, verdrukking, lijden, vervolging. Allemaal te goede. Al die dingen gebruikt God niet om de gelovigen daarmee van zich af te stoten. Nee, maar juist om hen dichter tot zich te trekken. God is almachtig. Dat beleiden we. Maar wij vullen dat vaak in gemeente op een manier dat we zeggen, nou ja, als God dan almachtig is, waarom geeft hij dan dat niet en dat niet? En waarom heeft hij dan niet voorkomen dat mijn kind stierf? Of nog erger. Waarom heeft God dat dan niet voorkomen? Gemeente, God is almachtig. Maar weet u, dat betekent niet dat God alles doet wat wij graag willen. Dat betekent het niet. Weet u wat dat betekent dat God almachtig is? Dat God almachtig is, dat betekent dat hij zijn plan volvoert. Dat hij het plan van verlossing uitwerkt en dat helemaal klaarmaakt. Dat hij dat tot een goed einde brengt. En dat wat de gelovigen hopen, maar nog niet in handen hebben, dat zal hij klaarmaken. Die erfenis die wordt straks uitgekeerd. Voor alle die op Heer hebben vertrouwd. En op de weg ernaartoe zijn er soms allerlei dingen die meewerken ten goede, zegt. Nee, dat zeg ik niet. Ik zou het zo niet durven zeggen, gemeente. Maar dat zegt de Heer hier in zijn woord. Alle dingen meewerken ten goede. Goede dingen, maar ook moeilijke dingen. De Heer die kan langs moeilijke wegen gaan. En zijn kinderen nog sterker aan zich binden. En hoeveel mensen hebben daar niet van getuigd? We zongen vanmorgen in de dichtersgemeente ook het gezang, nader mijn God tot u, als ik maar weet mijn God. Dat alles mij nader tot u brengt. Waarom word ik daar nou emotioneel van? Dat is omdat toen mijn vader en moeder een kind naar het graf brachten, dat verdronken was voor het huis, en de eerste zondag daarna in die kerk zaten, toen in uw balingen zongen we ook ging zingen. Maar toen speelde de organist voor de dienst dat lied. En mijn moeder heeft het mij zo vaak verteld. Toen speelde de organist, nader mijn God tot u, als ik maar weet, mijn God, dat alles wat er gebeurt mij nader tot u brengt. Hoe vaak ze dat niet gezegd heeft. Of om een voorbeeld uit de Bijbel te noemen, toen Jozef door zijn broers verkocht werd en toen hij slaaf in Egypte was, toen heeft hij niet gezegd onderweg, wat fijn dat me dat mag overkomen, halleluja. Wat heerlijk dat me zoveel leed overkomt. Natuurlijk niet. Wat zal hij een verdriet ervan gehad hebben? De gedachte dat hij zijn vader nooit weer zou zien en dat hij weggevoerd werd. Toen heeft hij Gods plan niet gezien. Maar Gods almacht was er wel, want God voerde zijn plan uit, gemeente. Het was door alles heen. En als aan het eind van het leven, als Jacob overleden is en die broers bij Jozef komen, en dan bang zijn dat hij wraak gaat nemen voor alles wat ze hem aangedaan hebben, dan wordt hij heel verdrietig. En dan zegt hij, ben ik soms God? Jullie hebben kwaad tegen mij bedacht, maar God heeft dat ten goede gedacht. Ik moest deze weg gaan om een heel volk in het leven te behouden. En weet u wat er heel diep is in dat gedeelte? Dat Jozef uiteindelijk ook bedoelt om de weg naar de Heer Jezus open te houden. Want als jullie verhongerd waren daar in Kanaan, dan was de lijn naar de Heer Jezus was verbroken. De Heere heeft het zo geleid. En hoeveel mensen hebben soortgelijke geloofsuitingen niet gedaan in hun leven en allerlei soorten van verdriet, pijn en gemis gemeten. Afgelopen week op catechisatie, toen het in een les ook over deze dingen ging, kwam er een verduidelijk voorbeeld langs. En dat voorbeeld wil ik graag ook noemen, zodat misschien de jongens en meisjes in de kerk het ook begrijpen. Dat moeilijke dingen soms van betekenis kunnen zijn in hun leven. Het voorbeeld is het volgende. Jongens en meisjes, stel je moeder die heeft verschillende ingrediënten op een rijtje liggen. Allemaal schaaltjes met ingrediënten. Ze heeft een schaaltje met zout, een schaaltje met suiker, een schaaltje met boter, een schaaltje met appels, een schaaltje met meel, misschien nog wat, rozijnen. En dan zegt je moeder zegt tegen je, hier jongen, daar heb je een schepje zout van mij. Dan zeg jij van, nou, maar dat lust ik niet, daar ga ik van overgeven. Of je moeder zegt tegen je, hier jongen, een lepel meel. Ja, maar dat wil ik niet hebben, dat smaakt mij niet. Maar wat doet moeder vervolgens? Ze mengt het allemaal door elkaar heen. Ze doet het in een blik, een bakblik. Ze zet het in de oven. En wat komt eruit? Een heerlijke appeltaart. Die appeltaart waarin al die ingrediënten zitten. En dan zeg je, oh, maar dat wil ik wel hebben. Dat smaakt mij wel. Nou jongens en meisjes, zo kan het ook zijn in het leven. He, dat je God de dingen samenvoegt, alles gebruikt en zo met eerbied gesproken er een lekkere appeltaart van maakt. Dat je zegt, dank u wel moeder, voor deze heerlijke appeltaart. En we begrijpen de toepassing. Als de moeite in ons leven zijn, dan zeggen we, liever niet. Niemand verlangt ernaar. Niemand bidt erom. Maar verderop kan het toch zo zijn dat er een heel ander geluid is. Als met eerbied gesproken. Met eerbied gesproken. Echt, zo bedoel ik het. Als de appeltaart klaar is. Dan is er zoals de Bijbel dat zegt. Hè, op een andere plaats. Een vreedzame vrucht van gerechtigheid. Zo kan het zijn. En gemeente, als we dat bedenken en zo overdenken, dan kan het misschien bewerken dat we ons in moeilijke tijden in het geloof aan God vastklemmen. Want daar komt het op aan dan. En nogmaals, ik spreek met huiver over deze dingen hoor, want als ik met zo'n preek bezig ben, dan mag u gerust weten, dan denk ik, stel je nou eens voor dat ik komende week een heel ernstig bericht krijg. Zal ik dan wel die troost hebben die ik nu zelf sta te verkondigen? Maar goed, ondertussen heb ik wel de roeping om vanuit het woord van God het zo te zeggen. Alle dingen, zegt Paulus, meewerken ten goede. En dan hoop ik, als dat zo zou zijn, dat God ook mij dat geloof geeft. En dat ik vertrouw op de Heer en zeg met zondag 10, Vader zorgt voor mij. In de afgelopen donderdag zat er bij het Reformatorisch Dagblad een heel interessante katern over de reformator John Knox uit Schotland. Misschien hebt u het ook wel gelezen. Die 450 jaar geleden overleed en in zijn leven heel wat meemaakte. Ook vervolging. Verdreven uit zijn eigen land. Op geleisschepen moest voeren als een slaaf. En ik las dat hij gezegd heeft aan het eind van zijn leven. Ik lees het u voor. Ik geef toe dat het gemakkelijk is om in tijden van voorspoed te zeggen en te denken dat God onze God is. En dat wij zijn volk zijn. Maar wanneer hij ons in de handen van onze vijanden heeft overgegeven en ons als het ware de rug toekeert, zeg ik dan nog steeds de zekerheid te hebben dat wij zijn volk zijn? En toch het middel hiertegen is blijven geloven dat God onze God is en vast te geloven dat wij zijn volk zijn, dat hij lief heeft, zal verdedigen, niet alleen in beproeving, maar zelfs in de dood. Psalm 68, vers 10. Hij kan en wil en zal in nood zelfs bij het naderen van de dood volkomen uitkomst geven. Gemeente, dat was het tweede. Hou vast. En dan het derde is, als God voor ons is, dan is er zekerheid. Ook dat is een heerlijk woord van Paulus. Paulus weet in het geloof dat God alle dingen doet meewerken ten goede voor hen die God lief hebben. Dus voor de gelovigen. En dan vervolgt Paulus met, voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Gemeente, wie mogen deze blijdschap, namelijk dat God alle dingen doet meewerken ten goede, wie mogen dat nou horen? Zij die God lief hebben, zegt de tekst. En dus voorwerp zijn van Gods eeuwige liefde. Het is eigenlijk heel eenvoudig, gemeente. Mag ik het vanmiddag eens heel eenvoudig zeggen? Als je God lief hebt, als je blij bent met de Heer Jezus. Je kunt ook hele dure woorden gebruiken. Maar mag ik vanmiddag nou eens zo zeggen, om het te proberen dat het niet te ver van je afstaat, dat je niet direct zegt van, oh ja, maar dat gaat niet over mij. Maar als je God lief hebt gekregen, als je ontdekt hebt dat je niet zonder de Heer Jezus kunt, als je op een bepaalde manier van hem bent gaan houden, die aan het kruis is gestorven en die is opgestaan. Als je op een bepaalde manier in je leven ervaren hebt dat het anders moet. Dat je niet voort kunt blijven leven op die oude manier. Dat je iets van Gods werk in je leven tegenkomt. Dat moet nog verder gaan. Misschien nog niet alles gekregen hebt in dat opzicht. Maar als je weet dat de Heer met je bezig is. Als je wel eens onder een preek zit en geraakt wordt. Als je Gods stem hoort. Als je s'avonds op bed ligt en hem wel eens nodig hebt. Voelt u aan dat ik het allemaal niet zo groot zeg. Van bekering en wedergeboorte. Zeker, dat is nodig. Maar dat ik het vanmiddag wat anders zeg. Als dat zo is. Dan mag je er vertrouwen. Dat er sprake is van Gods eeuwige liefde. Het feit dat je hem lief hebt. Is namelijk een bewijs dat je overeenkomstig zijn voornemen geroepen bent. En dat is zijn besluit voor alle eeuwigheden. Om jou te roepen. Je door zijn woord krachtig tot geloof te brengen en daarmee tot liefde voor hem. Als je God lief hebt. Als je dat werkelijk nou waar is. Nou laat ik het nog een keer eenvoudig zeggen. Dat je erachter bent gekomen. Ik kan niet zonder de Heer Jezus. Als dat werkelijk zo is, weet je wat de troost dan is? Dan is dat een bewijs van zijn liefde voor ons gemeente. En die werkelijkheid, die betekent ons leven dan een ketting van genade. Als je het zo mag zeggen. Dus we beginnen niet met, ik zal eens onderzoeken of ik wel uitverkoren ben. Ik kom er op catechisatie zoveel tegen. Ook in dichtersgemeente gewoon. Kom ik er zoveel tegen dat mensen op de een of andere manier worstelen met de uitverkiezing. En dat ze denken op de manier van, ja, als God dan altijd al voordat de wereld bestond over mij beslist heeft. Dan ligt alles toch vast, dan is alles gedetermineerd. Dan ligt alles vast. Dan kan ik naar de kerk gaan tot ik een ons weeg. Maar als ik niet uitverkoren ben, dan kom ik er niet. En al zou ik nooit naar de kerk gaan, Maarten het hart zegt, al zou ik, vergeef me het woord hoor, dat ik dat zo zeg, al zou ik naar de hoeren gaan. En God zou mij uitverkoren hebben, dan kom ik er wel. Gemeente, die manier van denken, die kom je volgens mij niet tegen in de Bijbel. Zo over de uitverkiezing spreken. Zoals ik net ook al zei aan de hand van die psalm. Gods woord spreekt er op een manier over dat het troost geeft. Dat je er blij van wordt. En in dit leven roept de Heere ons op om te geloven in hem. Om je te bekeren, om tot hem te vluchten. Dat is onze oproep, dat weten we. Dat is onze plicht, om hem te zoeken, om naar zijn wil te handelen en te wandelen. En als dat in je leven plaatsvindt, dat het voor je open mag gaan, dat je de Heer Jezus ziet staan, dat je hem lief krijgt, dat je hem nodig hebt in de strijd ook van het leven, dan mag je terugkijken. En dat doet Paulus hier. Dan mag je zeggen, weet je wel dat Gods eeuwige liefde erachter zit? Wat het daarom allemaal zo plaatsvindt in mijn leven. Die bijzondere ketting waarover hij spreekt in Romeinen 8. Waar sprake van is. Romeinen 8. Dan zegt hij tenslotte. Wij weten dat degenen die God lief hebben, alle dingen meewerken ten goede. Namelijk degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. En dan krijg je die ketting, want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Dan komt het in dat leven dus ook tot het volgen van de Heer Jezus Christus. En die hij dan verordineerd heeft het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn, die heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt, gemeente. Verheerlijkt. Dat is toch iets van de toekomst. De volkomen heerlijkheid. Ja, maar als je de Heer mag kennen, met hem mag leven, hem lief hebt gekregen, dan kun je soms momenten beleven dat je het hier al hebt en hier al ziet en hier al de volle vreugde soms hebt van het dienen van de Heer. En dan ben je erachter gekomen dat dat leven in de wereld, wat ons soms zo aanzuigt en zo aantrekt, dat dat niet haalt bij het dienen van de Heer. Dat haalt het er niet bij. Ik hoop dat u en jij en jullie dat mogen kennen. En dat je op grond van al dat kennen dan mag zeggen. Ach, wat is het toch eigenlijk heerlijk. God heeft mij van eeuwigheid af al lief gehad. En het is daarom dat Paulus zegt, dat hij dat mag weten. Weet je hoe het dan is? Als God voor mij is, wie zal dan nog tegen mij zijn? En dan breekt hij in die slotjubel uit. Het bekende Bijbelgedeelte Romeinen 8 vers 31 tot 39. Dan begint hij te jubelen, gemeente. Als je de dingen zo mag zien, dan val ik nooit meer uit Gods hand. En dan noemt hij in dat laatste gedeelte nog weer allerlei dingen, allerlei ingrediënten die uiteindelijk zorgen voor dat heerlijke baksel. Doet hij nog allerlei dingen. Hè? Dan heeft hij het over in ons gedeelte in Romeinen 8 vanaf vers 31. Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, benauwdheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar, dood, leven, engelen nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel. Niets zal ons kunnen scheiden van de liefde van God, welke is Christus Jezus onze Heer. Nooit vallen wij uit Gods hand als wij hem in het heden hebben liefgekregen. Als we in het heden tot geloof zijn gekomen in de Heer Jezus Christus. En mogen zeggen, daar zit Gods eeuwige keus achter. Dan zullen we nooit meer uit Gods hand vallen. En zo spreekt de Bijbel over uitverkiezing. Een geweldige troost. U alleen, u loven wij. Dat zouden we kunnen zijn. En zo begrijp je het ook dat Paulus zegt in de Korinthebrief. Wie roemt, die roemen in de Heere. Hem komt de eer toe. Hem komt de aanbidding toe. Hem komt de eer toe. En niemand anders, gemeente, een ware christen, die mag met Paulus in dat grond van Gods eeuwige liefde beleiden. Niets, niets kan mij scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heer. En dan moet ik denken aan wat ik net in het gebed naar voren bracht, gemeente. Als wij zo in het leven mogen staan, anno 2020, deze tijd met al zijn problemen, dan zal er een gemeente zijn die een getuigenis is in deze wereld. In deze wereld met al zijn problemen. Waarom? Omdat een kind van God, als je het goed ziet, en als je het weet, dan zul je het ook beamen, dat een kind van God in het leven mag staan met hoop. En dat hij houvast mag hebben. En dat er zekerheid is. Dat wens ik u toe, gemeente. En laten we dan maar veel bidden in de tijd waarin we leven tot aan de wederkomst. Om het doorgaande werk van de Heilige Geest. Zodat we zullen volharden in het geloof. Amen.